vanochtend achter mijn laptop. Een vrouw kwam naar beneden, ze zag mijn ogen en ze zei: Joey, je hebt de preek veranderd. En blijkbaar zag ze het ergens in mijn ogen. Ik wil eerst met jullie bidden. En dan gaan we het woord van de Heer in. Laten we bidden. Vader in de hemel. Heere God. U bent zo goed, Heer. We danken u dat we onze aanbidding voort mogen zetten. Ik besef me steeds meer, Heer. Wil u dat besef al geeft door uw woord. Maar ook hoe meer we groeien in liefde, in het onderlinge liefde. Wat een zaligheid het is dat we samen zo kunnen komen op de zondag. Dat we samen voor uw aangezicht mogen verschijnen. Wat een voorrecht is het, Heer. Wat een zaligheid. Dank u, Heer, dat we u zo kunnen bezingen. En bid u dat zo we nu het woord gaan openen, Heer, dat u dat ook wilt zegenen. En dat u uw welbehagen daarin mag hebben. Vader, ik bid dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. Dat ons denken fundamenteel hernieuwd zal worden. Dat bid ik en dat vraag ik in Jezus' naam. Amen. De apostel Johannes, die veelal de apostel van de liefde wordt genoemd, die schrijft in zijn eerste brief, in 1 Johannes 3 vers 13, schrijft hij: verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Dus ik was van plan om vandaag Romeinen 6 vers 11 tot en met 14 te behandelen. De hele studie is ook gewoon uitgewerkt. Maar hoe dichter we bij de zondag kwamen, hoe meer ik in mijn gedachten ging uitwijken naar de tekst die we hier voor ogen hebben. Een vers, een kort vers, geschreven door de apostel Johannes in een korte, maar hele krachtige brief. Waarom nou dit vers? Nou, we hebben, als het goed is, hebben we gezien wat er de afgelopen week is gebeurd in Amerika. We hebben het gezien. En vooropgesteld, jullie weten dat ik zelden spreek vanaf de kansel over echt dingen die in het nieuws en in de media gebeuren. Dit is niet omdat ik geloof dat het niet kan. Want zodra je over morele zaken spreekt, raak je automatisch politieke zaken. Automatisch. Dus dat is het niet. Het is omdat wij simpelweg vers voor vers door de schrift heen gaan. Dat is hoe wij als gemeente door de Bijbel heen gaan. Waarom? Nou, Paulus schrijft het aan Timotheus. Hij schrijft: heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zal zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Ik geloof dit ten diepste. Jullie weten dat wij verkondigen hier, wij geloven hier ten diepste in de inspiratie, in de onfeilbaarheid, in het gezag, in de toereikendheid, maar ook in de helderheid van de schrift. Dat de schrift helder is. Wat we daarmee bedoelen is dat de schrift begrepen kan worden door hen die de geest van God hebben. Ik geloof ook dat wat hier staat ten diepste, dat dit ten diepste moet gebeuren met een ieder van ons. Ja, dat we weerlegd en verbeterd moeten worden. En juist daarom wijk ik vandaag uit. Waarin ik ons wil onderwijzen, weerleggen en verbeteren is vandaag niet of, jullie weten, Charlie Kirk, de man die van de week is vermoord, een christen is of niet, of hij is gestorven omwille van zijn geloof of niet. Dat is niet waar ik vandaag over wil uitwerken. Waar ik met ons naar wil kijken is wat het vers van 1 Johannes 3 ons leert in het licht van de wereld waarin wij leven. En de verwondering ook over hoe beleiden de discipelen. En wellicht, en het is, jullie weten, wij prediken hier niet over jullie hoofden heen. Wij prediken tot de mensen in de gemeente. De kansel is om te spreken tot de mensen die in de gemeente zijn. Wellicht dus de verwondering over hoe beleiden de discipelen. En wellicht jij zelf hier vanochtend ook. Dat we de zaken interpreteren in het licht van wat er in Gods woord staat. Dus de apostel Johannes schrijft. Hij schrijft: verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Een van de uitspraken, of enkele uitspraken die ik veel heb gelezen de afgelopen week. In het licht van wat er is gebeurd. Geschreven door belijdende discipelen. Bijvoorbeeld: de wereld wordt steeds slechter en slechter. Hoe kan dit in het vrije Westen gebeuren? Ons recht van spreken, de vrijheid van meningsuiting wordt aangetast. Of deze: nu begint vervolging echt. Of hoe heeft dit hier kunnen gebeuren? En broeders en zusters, ik wil dat we zien, oprecht zien, als christenen, waarin we leven. En ik wil dat onze ogen open gaan en dat we beseffen hoe onbijbels we hier in het Westen al die tijd hebben gedacht. Ik wil echt dat we dit zien vandaag. Wij leven in het Westen, in Nederland, waar het fundamenteel een recht is, waar het zorg wordt genoemd dat ongeboren kinderen worden geslacht in de baarmoeder. Dat is waar wij leven. Wij leven in het Westen, in Nederland, waar het een recht is, waar het zorg wordt genoemd dat kinderen die niet eens fatsoenlijk kunnen lezen, schrijven, rekenen, kunnen aangeven dat ze van geslacht willen veranderen en waar dit wordt aangemoedigd met onomkeerbare medische ingrepen. Wij leven in het Westen, in Nederland, waar onze kinderen vanaf jongs af aan, wanneer ze direct naar school gaan, de evolutietheorie door hun strot gedouwd krijgen en leren dat zij niet uniek geschapen zijn naar het beeld van God, maar het slechts toevallige producten zijn van een doelloos proces, dus in wezen niets anders zijn dan dieren. Wij leven in het Westen, in Nederland, waar het een recht is, waar het bijna net zo makkelijk is om te scheiden als dat je je telefoonabonnement opzegt. Waar het verbreken van een levenslang verbond voor God wordt gezien als een moedige stap naar: ik kies voor mezelf, ik kies voor geluk. Wij leven in het Westen, in Nederland, waar weken en maanden toewijden aan het vieren van mensen die zich losbandig en beestachtig gedragen op boten in een gracht, om hun zogenaamde vrijheden te vieren en te eisen dat hun zonde niet alleen getolereerd wordt, maar toegejuicht wordt. Wij leven in het Westen, waar het opzettelijk beëindigen van het leven van ouderen of mensen die niet meer willen leven, hoe jong ze ook zijn, waardig sterven wordt genoemd en wordt verdedigd als de ultieme daad van barmhartigheid, terwijl het in werkelijkheid een verwerping is van Gods soevereiniteit over leven en dood. En ja, broeders en zusters, wij leven in een land waar ook veel christenen met verontwaardiging hebben gekeken naar hoe er een wetsvoorstel is aangenomen dat bijvoorbeeld pastorale zorg voor mensen met ongewenste homoseksuele gevoelens strafbaar stelt. Wij roepen nogmaals: nu wordt onze vrijheid aangetast. Nu wordt ons land pas echt goddeloos. Maar laat het ons dwingen, diep dwingen tot zelfonderzoek. Waarom zijn we nu pas verontwaardigd? Waarom zijn we nu pas verontwaardigd? Waarom zijn onze harten niet decennia lang in dezelfde staat van rouw en verontwaardiging geweest over de miljoenen ongeboren kinderen die geslacht worden in de naam van zorg? Het feit dat we aan de ene zonde zo gewend zijn geraakt en door de andere geschokt worden, laat zien hoe selectief ons morele kompas als christenen is geworden. En hoe diep we zijn beïnvloed door de geest van deze tijd. Dit is waar wij wonen. Dit is waar wij wonen. Niet sinds gisteren. Al jaren is dit iedere dag aan de gang in Nederland. Is dit iedere dag aan de gang in Amerika. Jarenlang. Wij kijken naar landen als China. Wij kijken naar plekken als het Midden-Oosten. We kijken naar bepaalde landen in Afrika en plekken waar christenen worden vermoord. En denken dat de mensen die de vervolging daar leiden, dat barbaren zijn. Dat dat de barbaren zijn. Maar dat wij hier in een beschaafd gedeelte van de wereld leven, omdat we hier HBO en WO-opleidingen en dat soort dingen hebben. Maar de schrift leert ons dat de wortel van de haat tegen God en zijn volk niet cultureel is. Het is geestelijk. Het is geestelijk. We zitten in Romeinen. Ik wil jullie vragen om jullie Bijbel te openen op Romeinen 1. We hebben dit uitgebreid behandeld. Maar ik wil het gewoon met jullie lezen. En dat we zien wat hier gaande is. Romeinen 1, vanaf vers 18. En we lezen tot het einde van het hoofdstuk. Paulus schrijft, nadat u glorieus over het evangelie van onze Heer Jezus Christus heeft getuigd, over de kracht van God daarin tot zaligheid voor ieder die gelooft, schrijft hij. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. We hebben dit behandeld. Let op wat we zien. Paulus beschrijft hier een neerwaartse spiraal, een logische opeenvolging van rebellie die begint in het hart en eindigt in totale maatschappelijke ontbinding. Ik heb dit ding bijvoorbeeld vorige keer ook behandeld en ik heb het net ook weer. Wij leven letterlijk in een land waar dat als kinderen hun ouders uitschelden opstandig zijn, dat we zeggen dat is hoe een kind zich uit. Dat is waar we leven. En ik heb het vaker gezegd. Wanneer je mensen leert dat ze afstammen van dieren, dan gaan ze zich als beesten gedragen. Dat is wat we zien. En kijk dus, kijk hoe dit patroon wat we zien in Romeinen 1 niet iets is van een verre barbaarse cultuur, maar de blauwdruk is van onze westerse samenleving. Ten eerste, het begint met het onderdrukken van de waarheid. Versen 18 tot en met 21. Paulus zegt dat God zichzelf duidelijk heeft geopenbaard. Het ding is, als we dit weg willen halen van het Westen, dan moeten we dus zeggen dat wat Paulus hier geschreven heeft symbolisch is. Maar Paulus verbindt dit niet aan een cultuur. Paulus verbindt dit aan allen die ongelovig zijn. God heeft zichzelf duidelijk geopenbaard in de schepping, zodat de mens niet te verontschuldigen is. De fundamentele zonde is niet onwetendheid, maar het is actieve onderdrukking van de waarheid. De persoon waarmee je in gesprek bent en die zegt, ja, ik wil wel geloven, maar ik kan het niet. Het staat zelfs op een bord van een van de gemeenten hier in Lelystad. Het is een leugen. Mensen geloven niet omdat ze het niet kunnen. Ze willen het niet. De mens weet dat er een God is. Maar Paulus schrijft, de mens wil hem niet als God verheerlijken. De mens wil hem niet als God danken. En wat is het resultaat? Hun denken wordt verdwaasd. Hun hart wordt verduisterd. Wij vinden dit niet, wij denken dit is de doemsprediking die ze in Amerika en al dat soort dingen doen. Wij houden niet van deze boodschappen vanaf de kansel. Want wij denken dat liefde is dat je iedereen in zijn waarde moet laten. Liefde is gescheiden tegenwoordig van de waarheid spreken. Dit is de omschrijving van onze intellectuele cultuur. Hier in het Westen. Een cultuur die met al haar wetenschappelijke en filosofische macht probeert God uit de vergelijking te schrijven. De waarheid van de schepper onderdrukt en dit vooruitgang noemt. Verlichting noemt. Wat zien we als tweede? De afwijzing van God leidt tot afgoderij. Paulus zegt dat de mens de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangt door beelden van vergankelijke schepping, van vergankelijke schepselen. De moderne westerling buigt niet voor een houten beeld, maar de afgoderij is niet minder reëel. We hebben de schepper vervangen door het schepsel dat ons het dierbaarst is hier in het Westen, wij zelf. Onszelf. De grote afgod van het Westen is het autonome ik. Onze zelfbeschikking, onze gevoelens, onze persoonlijke waarheid, onze rechten. Dit zijn de altaren waarop wij onze offers hier in het Westen brengen. En wat zie je? De afgoderij leidt tot Gods oordeel. Hij geeft hen over. En dit is het meest angstaanjagende en we hebben dit ook behandeld. God straft de maatschappij niet primair door bliksem uit de hemel. maar door haar los te laten en over te geven aan de gevolgen van haar eigen verlangens. En waar leidt dat toe? Paulus noemt het overgeven aan schandelijke hartstochten en tegennatuurlijke omgang. Hij identificeert de seksuele chaos die wij hier om ons heen zien en de verwerping van Gods geschapen orde tussen man en vrouw als een primair bewijs van een maatschappij die door God is overgeleverd. Wij denken omdat er op iedere hoek hier in Nederland een kerk staat, dat Gods zegen over dit land is. Hij noemt het vervolgens overgeven aan een verwerpelijk denken. Een denken dat niet meer in staat is om fundamentele morele onderscheidingen te maken. Om dingen te doen die niet passen. En nu is dit niet letterlijk de wereld waarin wij leven. Wij denken oprecht, en dit is wat ik bedoelde met, ik hoop oprecht dat ons denken hernieuwd wordt. Dat we als christenen een Bijbels wereldbeeld ontwikkelen. Wij denken dat onze democratie, onze vrijheid van meningsuiting en onze zelfbeschikking ons hier beschaafd maakt. Maar de schrift leert dat deze vrijheden de instrumenten zijn geworden waarmee we onze rebellie tegen God rechtvaardigen en legaliseren. Nogmaals, wij noemen het doden van ongeboren leven zorg. Wij noemen het verminken van de lichamen van kleine kinderen zorg. Wij noemen de publieke viering van losbandigheid, vrijheid. We leven in een vrij land, zeggen we. Dit is niet het kenmerk van een beschaafde maatschappij. Dit is het kenmerk van een maatschappij die is overgegeven aan verwerpelijk denken. En tenslotte, wat zien we in vers 32? Het eindstadium is de publieke goedkeuring van de zonde. Het aanmoedigen van de zonde. Het is niet alleen dat mensen deze dingen doen, maar dat zij, hoewel ze diep van binnen Gods recht kennen, ook van harte instemmen met hen die ze doen. Dus dit is de overgang van persoonlijke zonde naar een ingeburgerde maatschappelijke cultuur van zonde. Het is wat we zien in onze wetgeving, het is wat we zien in onze media, in ons onderwijs. Het kwaad wordt niet alleen getolereerd, het wordt gepromoot, het wordt gevierd, het wordt beschermd. Terwijl degenen die het kwaad nog kwaad durven te noemen, worden bestempeld als intolerant en haatdragend. En wat zijn wij dus gaan doen? Wij zijn die boodschap gaan afzwakken in de hoop dat de wereld gaat zien dat wij liefdevol zijn. Dus wij beijveren ons zoveel om de wereld te laten zien dat wij liefdevol zijn. Door hen niet te kwetsen, terwijl de Heere Jezus heeft gezegd, zij zullen zien dat jullie mijn discipelen zijn door jullie onderlinge liefde. We beijveren ons minder voor de liefde binnen de vier muren van de gemeente. En beijveren ons meer door niet de waarheid te zeggen en door niet-christenen liefdevol bevonden te worden. Dit is de omgekeerde wereld, broeders en zusters. Wij moeten ontwaken. En dit is waarom we, want 1 Petrus, ik weet, en we hebben het vaker behandeld en tijdens of na de studies ook was het ook, 1 Petrus lijkt een ver van ons bedshow. De oproepen daarin. Om stand te houden wanneer je vervolgd wordt. Om stand te houden wanneer je verdrukt wordt. Omdat wij denken dat wij hier in een vrij westelijk land leven. Wij moeten ontwaken uit de droom dat wij in een neutrale of goede samenleving leven. De principes van Romeinen 1 zijn de onzichtbare, maar fundamentele principes die draaien onder de oppervlakte van onze beschaafde westerse samenleving. En dit zou ons niet moeten verwonderen. Het zou ons ook niet in paniek moeten brengen. Het zou ons moeten voorbereiden op de realiteit die Johannes schrijft. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. En ik verwonder mij oprecht. Oprecht over hoe wij als belijdende christenen hier in het Westen dachten dat we een bondgenoot hadden in de wereld. En ook in onze samenleving. Dat wij dachten dat omdat we getolereerd waren, we veilig waren. We hebben de afgelopen decennia genoten van een comfortabele positie, een overblijfsel van een christelijk verleden. En we zijn gaan geloven dat dit de norm is. We zijn de fundamentele Bijbelse tegenstelling tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van de wereld uit het oog verloren. We zijn gaan denken dat godsdienstvrijheid betekende dat de wereld onze overtuigingen respecteerde, terwijl het in werkelijkheid vaak betekende dat de wereld ons negeerde zolang we irrelevant bleven en geen bedreiging vormde voor haar afgoden. Maar de schrift heeft ons nooit een comfortabele alliantie beloofd met de wereld. Sterker nog, de Heere Jezus, de meest liefdevolle en genadige persoon die zij aan het kruis hebben genageld. Hij zelf heeft gesproken en zei in Johannes 15, vers 18 en 19. Daar staat er, als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. En denk weer even. En ik breng hem gewoon heel dichtbij. Hoeveel van ons denken dat wanneer we de waarheid hebben gesproken tot ongelovigen en zij een uitbarsting tegen ons krijgen, zij afstand van ons nemen, dat het eerste wat we denken, hebben wij wel het goede gedaan? Hebben wij wel het goede gezegd? Zijn we liefdeloos geweest? Let op wat de Heer Jezus zegt. Omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. De haat van de wereld is volgens de Heere Jezus Christus geen teken dat we iets verkeerds doen. Het is het onvermijdelijke bewijs dat we hem toebehoren. De reden voor de haat is niet ons gedrag, tenzij je je gedraagt als iemand die verwerpelijk is. Maar de reden voor de haat is niet ons gedrag, maar onze identiteit en onze loyaliteit aan een koning die de wereld verwerpt. De apostel Paulus, hij waarschuwde Timotheus met absolute zekerheid in 2 Timotheus 3 vers 12. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Hij schrijft allen. Hij schrijft niet sommigen. Hij schrijft niet degenen in China of in Iran. Allen. Vervolging is geen abnormale ervaring voor de pechvogels onder ons. Het is de normale verwachte ervaring voor elke discipel in een gevallen wereld. De periode van tolerantie die wij in het Westen hebben gekend. En ik zeg bewust hebben gekend, want ik geloof dat het totaal niet zo is. was de historische uitzondering. Prijs God dat in zijn soevereiniteit wij zo kunnen samenkomen zoals we vandaag samenkomen. Prijs hem voor zijn genade. Maar het is niet de norm. Het is niet de norm. Er kan zomaar een periode aanbreken dat deze gemeente als het ware in drieën en vieren wordt gesplitst en we in huizen moeten samenkomen. Omdat we niet meer vrij uit dit gebouw mogen huren. Zijn we ons bewust van die realiteit? We zijn fundamenteel blind geweest. Neem bijvoorbeeld, en ik wil ons echt hier meenemen. Neem bijvoorbeeld het concept waar wij zo trots op zijn hier in het Westen. En ik benoemde het net ook al. De vrijheid van meningsuiting. We zijn trots, ook christenen, hè, beroepen zich hierop. We zijn trots op dat concept. We houden het omhoog als een van de hoogste deugden van een beschaafde samenleving. En dit is waar ik ons allen wil brengen tot een Bijbels wereldbeeld. Wat betekent dit recht in de praktijk? Wat betekent het recht van vrijheid van meningsuiting ingebed in de wet, in de praktijk? Het betekent dat in onze samenleving een mens het wettelijke recht heeft om op te staan en de naam van de levende God, de schepper van hemel en aarde, te lasteren. Die vrijheid geeft de politiek hen. Dat is vrijheid van meningsuiting in de praktijk. Het betekent dat hij het recht heeft om de waarheid van Gods woord te bespotten, te ontkennen en te verachten. En dat dit woord wordt beschermd als zijn mening. Een dergelijk recht bestaat niet in de schrift. Gods eerste gebod is niet: u zult alle meningen over alle goden tolereren. Het is: u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het derde gebod is niet: u mag over mijn naam zeggen wat u wil. Het is: u zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. In het koninkrijk van God is er geen recht op godslastering. Er is een gebod tot aanbidding omdat hij de enige ware levende God is. En hier komt onze blindheid. Wij als kerk in het Westen zijn dit seculiere principe gaan omarmen. We hebben een kwaad omarmd. Het zogenaamde recht om te rebelleren tegen God, opdat ook wij in vrijheid onze mening kunnen uiten. Het probleem is alleen dit. Wij als christenen hebben geen mening. Wij hebben de waarheid. Wij hebben geen mening. Wanneer wij spreken, verkondigen wij geen mening. Wij zijn geen deelnemers aan een gezellig cultureel debat in een marktplaats van allerlei spirituele ideeën. Wij zijn verkondigers van de koning der koningen. Wij verkondigen de waarheid van de ene die zei: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het is de absolute, objectieve, zielreddende en wereldoordelende waarheid van God zelf die wij verkondigen. En door het seculiere idee van vrijheid van meningsuiting te omarmen, hebben we onszelf op hetzelfde niveau geplaatst als elk andere mening en hebben we de absolute autoriteit en het unieke karakter van de boodschap die we dragen verzwakt. En nu zijn we verbaasd. Nu zijn we verbaasd dat de wereld die ons eerst zogenaamd tolereerde, als een van de vele meningen, de werkelijke haat die in het hart leeft begint te uiten. Nu zijn we verbaasd. En hetzelfde geldt voor de vrijheid van godsdienst. Wij houden dit hoog als een van de pilaren van onze vrije, beschaafde samenleving. Het recht van ieder mens om te geloven en te aanbidden wat zij zelf willen. Wie kent deze? Vooral degene die kinderen hebben. Ja, maar je moet je kind toch gewoon de ruimte geven en zelf laten ontdekken wat het wil geloven? Maar laten we ook dit met een Bijbels wereldbeeld bekijken. Wat betekent dit recht vanuit de schrift? Het betekent dat onze wetten en onze cultuur het als een fundamenteel recht beschouwt dat een mens buigt voor Allah, mediteert voor Boeddha, offers brengt aan hindoeïstische goden of zichzelf aanbidt als zijn eigen god. Het geeft wettelijke bescherming aan wat de Bijbel onmiskenbaar afgoderij noemt. Vanuit Gods perspectief, broeders en zusters, nogmaals, er bestaat niet zoiets als vrijheid van godsdienst. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En hij maakt duidelijk in Jesaja en Jeremia, er is geen andere God dan ik. Er is alleen de zonde van het aanbidden van het schepsel in plaats van de schepper. En toch hebben wij als kerk in het Westen, net als de vrijheid van meningsuiting, dit seculiere principe omarmd. We hebben het zelfs verdedigd. Nu ook in de Tweede Kamer met de wet die is aangenomen, zie je christelijke partijen deze wet verdedigen, dus dit recht verdedigen. Dit is waar zij zich op beroepen wanneer onze vrijheid wordt ingeperkt. Nee, maar wacht eens even. Wij hebben ook vrijheid van godsdienst. En waarom? Uit zelfbehoud. We hebben een systeem geaccepteerd dat de aanbidding van afgoden beschermt, in de hoop dat het ook de aanbidding van de ware God zal beschermen. Dat is wat we hebben gedaan. Maar ook in dit proces hebben we het radicale onderscheid van onze boodschap verzwakt. We hebben impliciet ingestemd met het idee dat het christelijke geloof een religie is, één van de vele opties op de markt. En wij worden vaak afgeschilderd als fundamentalisten, zwart-wit, maar het is letterlijk dat. Of je bent in Christus, of je zal eeuwig verdoemd worden. Er is geen middenweg. Dat is altijd de boodschap van de kerk geweest. Altijd. Onze blindheid hiervoor. Ons comfortabel nestelen in een cultuur van religieuze tolerantie heeft ons naïef en onvoorbereid gemaakt. We zijn verbaasd wanneer de wereld die zogenaamd tolerant is voor elke religie, die de mens in het middelpunt plaatst, vijandig wordt tegenover de ene waarheid die verkondigd wordt dat er maar één naam is onder de hemel waardoor mensen zalig kunnen worden. En dit wat wij nu zien, dit wat wij de afgelopen week hebben gezien, is dagelijkse kost voor onze broeders en zusters in andere delen van de wereld. Dat maakt het niet minder erg. Dat maakt niet dat we moeten bagatelliseren of het als normaal moeten beschouwen. Maar het feit dat wij zo verontwaardigd en geschokt zijn, laat zien dat wij onze Bijbels niet kennen. En laat ook zien dat we de kerkgeschiedenis niet kennen. Het bloed van onze broeders en zusters, wat heeft gevloeid om de Bijbels die wij kunnen lezen, is niet gevloeid zodat wij op Instagram mooie plaatjes kunnen plaatsen. Dat is niet waarom het heeft gevloeid. Het heeft gevloeid opdat wij in de waarheid kunnen staan en die waarheid kunnen blijven verkondigen. opdat de wereld die in duisternis is, zalig kan worden door het horen van die ene naam die verhoogd is boven alle andere namen. Het laat zien dat we echt zijn gaan geloven dat westers synoniem is met christelijk. Dat conservatief synoniem is voor christelijk. We zeggen ook dingen hè, als we moeten terug naar de christelijke normen en waarden. Maar naar welke normen en waarden willen we terug? Naar een tijd waarin de kerk culturele en macht had en respect had? We hebben gezien wat het ons heeft gebracht, de katholieke kerk. We hebben gezien dat het zwaard ook niet bij de kerk hoort. Waar willen we naartoe? Naar een tijd waarin het gemakkelijk was om christen te zijn? We hebben ook gezien wat het ons hier gebracht heeft. Is dat de roeping en de realiteit die de schrift ons voorhoudt? De kerk waaraan de apostelen schreven, de kerk van het Nieuwe Testament was nooit de dominante culturele macht. Zij waren een kleine, vaak verachte en vervolgde minderheid. Altijd. Wij denken, wanneer wij bijvoorbeeld lezen hè, dat 3000 zielen aan hen werden toegevoegd met Pinksteren, dat dat een megakerk is. Hè, er waren duizenden mensen, honderdduizenden mensen in Jeruzalem met Pinksteren. Dus het is een kleine groep die werd toegevoegd aan de 120. De identiteit van de kerk is nooit geworteld geweest in hun nationale cultuur, maar in hun status als vreemdelingen en bijwoners in een wereld die niet hun thuis is. Luister, en we hebben dit behandeld, naar de woorden van de apostel Petrus. 1 Petrus 2 vers 11. Geliefden, ik roep u als bijwoners en vreemdelingen. We hebben dit in de serie van Petrus volledig ontleed wat dit betekent. Bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Onze identiteit is die van een bijwoner en vreemdeling. En Paulus bevestigt dit in Filippenzen 3 vers 20. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. En dit raakt direct aan onze hoop. En wel om dit, want dit is ook eentje die je veel terugzag de afgelopen week. De Heere Jezus moet nu dit is gebeurd, moet hij wel snel terugkomen. Broeders en zusters, laat het duidelijk zijn. Christus komt spoedig. Hij komt spoedig. Wij behoren als discipelen te leven in de constante, hoopvolle verwachting van zijn komst. Ons hart hoort te roepen, Maranatha, kom Heere, kom. Maar we moeten eerlijk zijn over de reden achter onze roep. Christus komt niet spoedig terug, primair omdat het Westen moreel afdwaalt. Broeders en zusters die vandaag op dit moment worden gemarteld, gevangen gezet. Wij zijn niet in het Westen het centrum van Gods heilsplan. De geschiedenis van de kerk is 2000 jaar oud. Het is 2000 jaar oud. En de wereld is groter dan Europa en Amerika. Nogmaals. Verdiep je, alsjeblieft, verdiep je in de realiteit van christenvervolging wereldwijd. En je ziet de meest gruwelijke zaken die wij ons hier niet in het Westen kunnen voorstellen. Ja, Christus komt spoedig. Maar het feit dat wij hier in het Westen, telkens wanneer we het gevoel hebben dat onze vrijheden worden ingeperkt onmiddellijk denken dat nu de vervolging echt is begonnen, laat zien dat we niet snappen van wat er in de schrift staat over lijden en wat onze broeders en zusters al eeuwenlang doorstaan. Eeuwenlang. Het toont nogmaals aan dat wij zijn gaan geloven dat de afwezigheid van vervolging de norm is. Terwijl de schrift ons leert dat de aanwezigheid van vervolging de norm is voor een godvruchtig leven. Ik herhaal hem weer. 2 Timotheüs 3 vers 12. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Onze roep, kom Heere Jezus. Het hoort de diepe zucht van de bruid te zijn die verlangt naar de komst van de bruidegom voor de eer van zijn naam. De uiteindelijke verlossing van de hele schepping en de rechtvaardiging van al zijn lijdende heiligen van Abel tot op de dag van vandaag. Tot daar gaat die lijn terug. Onze roeping in dit leven is niet om te vechten voor culturele dominantie. Maar om getrouwe getuigen te zijn van een wereld die ons steeds meer zal haten. We zijn geroepen om te leven als heilige vreemdelingen en het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Net zoals onze broeders en zusters in de vervolgde kerk dat doen. Onze verbazing over de toenemende vijandigheid in het Westen toont niet aan dat de wereld slechter wordt. De wereld was altijd al vijandig tegenover Christus. Maar het toont ons aan dat wij ons te veel hebben geïdentificeerd met de wereld en te weinig met de schrift en onze lijdende broeders en zusters wereldwijd. Vervolging is iets voor daar. Iets waar Open Doors mee bezig is en niet wij. En dit, broeders en zusters, het brengt ons terug bij de tekst voor vandaag. Nu we hopelijk onze eigen culturele blindheid hebben gezien. En jullie weten, kijk, ik weet, het kan confronterend zijn. Ik sta hier niet om de oren te kietelen. Nu we hopelijk onze eigen culturele blindheid hebben gezien. Nu we de diagnose van Romeinen 1 over onze samenleving hebben gelegd. En nu we de Bijbelse realiteit van onze status als vreemdelingen en bijwoners hebben herbevestigd. Kunnen we de woorden van Johannes aanhoren. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. De context van de brief. De apostel Johannes schreef deze brief in aan gemeenten die in een crisis verkeerden. Er waren dwaalleraren uit hun midden opgestaan, die de waarheid van Christus of over Christus ontkenden en de gemeenschap hebben verlaten. De scheuring en de toenemende druk van de heidense wereld eromheen zorgden voor onzekerheid en twijfel bij de achtergebleven gelovigen. Horen wij er wel echt bij? Zijn wij echt in de wil van God? Als de wereld ons zo vreemd vindt en zelfs voormalige broeders ons verlaten, staan we dan wel aan de goede kant? En Johannes, zijn antwoord is een bemoediging. Hij schrijft hen om hen ervan te verzekeren van hun zaligmaking. En hij geeft hen kenmerken waaraan ze weten dat ze echt uit de waarheid zijn. En een van die kenmerken, hoe raar het ook klinkt, is de haat van de wereld. Let op het vers wat direct hier voorkomt. In 1 Johannes 3 vers 12. Johannes geeft een voorbeeld. Niet zoals Kain over liefhebben. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Johannes legt de geestelijke wortel van de haat bloot. De haat van de wereld is niet even een sociologisch fenomeen. Het is de voortzetting van de vijandschap tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. Het is de haat van Kain die uit de boze was tegen Abel, wiens werken rechtvaardig waren. De wereld haat de gelovige niet primair om wie de gelovige is, maar om wie er in de gelovige woont. Het is de duisternis die het licht haat. Wat betekent dit nu hier voor ons, hier en nu? De wereld, zoals Johannes dat omschrijft, kosmos, is niet een geografische locatie. Het is een geestelijk systeem. Een wereldorde die in rebellie leeft tegen haar rechtmatige koning, de Heere Jezus Christus. En omdat wij door genade zijn overgezet uit dat koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht, staan we nu aan de andere kant van het conflict. Want onze loyaliteit ligt niet langer bij de waarden, de afgoden en de agenda's van de wereld. Maar bij Christus. Bij Christus. Daarom, wanneer we denken dat dingen heel snel politiek worden. Een christen kan niet onverschillig zijn over abortus. Een christen kan niet onverschillig zijn over homoseksualiteit. Een christen kan niet onverschillig zijn jegens scheiding en euthanasie en al dat soort zaken. Omdat met een Bijbels wereldbeeld kijken wij naar al die zaken vanuit het perspectief van God. Een christen kan niet zeggen, oké, ze krijgen de evolutietheorieën bij, ja. Hè? Nee. Want het gaat fundamenteel tegen de waarheid in dat wij geschapen zijn naar het beeld van God. Dat is geen klein detail in Genesis 1. Dat is letterlijk het fundament van ons leven. Wij zijn geschapen om de God die ons geschapen heeft te aanbidden met heel ons leven. En daarom is Deuteronomium 6 een van mijn favoriete hoofdstukken. Omdat daar waar de wereld ons leert en ons ervan beticht. Ja, jullie indoctrineren jullie kinderen. Mozes zegt het. Prent deze dingen in jullie kinderen. Want weet je wat het andere alternatief is? Dat ze de afgrond ingaan. Dat is het andere alternatief. Er is geen middenweg. Dit is waarom we door een sterk huis zijn gegaan. Dit is waarom wij zo hard hameren op vaders, moeders. Onderwijs jullie kinderen de schrift. Onderwijs ze de schrift, want geloof komt door het horen van het woord. Stop met al die nonsens die de wereld te bieden heeft. Stop met dat romantisch beeld van het christendom. Dit is geestelijke strijd. En de wereld die zit achter ons aan, die zit achter onze kinderen aan. En wij kijken ernaar en we staan ernaast. En daarom is de oproep van Johannes, verwonder u niet, zo relevant. Het woord verwonderen betekent geschokt zijn, in verbazing staan, iets vreemds en onverwachts meemaken. Johannes zegt, de haat van de wereld is voor een christen geen vreemde of onverwachte gebeurtenis. Het is de normale, voorspelbare en logische reactie van een opstandig systeem op de aanwezigheid van burgers van een vijandig koninkrijk. Onze verbazing en schok over de toenemende vijandigheid in het Westen, het is een teken van geestelijke naïviteit. Het laat zien dat we de diagnose van Romeinen 1 niet serieus hebben genomen. Het laat zien dat we de waarschuwingen van de Heer Jezus Christus en zijn apostelen hebben genegeerd. En hoe hebben we ze genegeerd? We hebben selectief uit de schrift gelezen. We hebben de versen over zegen, over vreugde en over vrede omarmd. Maar de versen over lijden, vervolging en het dragen van ons kruis hebben we overgeslagen. Vergeestelijk of toegepast op broeders en zusters die ver weg leven. We hebben een comfortabel evangelie gecreëerd. Dat perfect past bij onze westerse levensstijl. Maar het is volledig onbekend voor de apostelen. De apostelen zouden ons vorm van christendom in het Westen totaal niet herkennen. Ze zouden het niet herkennen. We hebben de vrede met God verward met vrede met de wereld, terwijl de schrift de eerste belooft en de tweede juist ontkent. En door ons comfort en veiligheid tot een afgod te maken, hebben we de realiteit van geestelijke strijd genegeerd. En dan ervaren we het als geestelijke strijd wanneer we onze Bijbels niet lezen. Nee, je bent gewoon lui. Dat is het. Je hebt geen discipline. Dat is het. We geven andere dingen prioriteit. Dat is het. En ik voel me heel comfortabel om deze dingen te zeggen, omdat het gewoon de waarheid is. Omdat wij weten allemaal dat als we een nieuwe baan hebben, dat we ons volledig verdiepen in alles van het bedrijf. Zodat we met een goed been ons sollicitatiegesprek kunnen ingaan. Dat doen we allemaal. Dan waarom ontleden we dat boek wat ons gegeven is en wat ons leven geeft? Waarom beijveren we ons niet om dat te doen? We moeten die gesprekken met elkaar voeren, broeders en zusters. We kunnen over van alles discussiëren met elkaar. Maar deze gesprekken moeten we met elkaar voeren. Dit moet ons drijven tot zelfonderzoek. Het moet ons drijven tot bekering. En de aansporing die hieruit voortvloeit is drieledig. 1. Ik zei het al. Bekering en bekering van naïviteit en liefde voor comfort. We moeten daarmee ophouden. Laten we belijden dat we de duidelijke waarschuwingen van de schrift niet serieus hebben genomen. Laten we ons bekeren van het feit dat we onze hoop meer hebben gevestigd op de stabiliteit van onze westerse cultuur dan op de onwankelbare belofte van onze God. Laten we onze Here aanroepen en hem vragen om ons te bevrijden van de afgod van een gemakkelijk en pijnloos leven. Ten tweede, laten we onze verwachtingen baseren op de schrift. Laten we stoppen met verbaasd te zijn wanneer de wereld zich gedraagt als de wereld. Laten we in plaats daarvan de woorden van de Heer Jezus ter harte nemen die ons oproept om de kosten te berekenen. In Lucas 14, vers 27 en 28 zegt hij heel duidelijk: en wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. De kosten van discipelschap omvatten de haat van de wereld. Het omvat de haat van de wereld. Daarom in ons huis, wij zijn heel concreet. En zelfs in de vriendschappen van onze kinderen zijn wij heel duidelijk. Dat zij zelfs als kleine kinderen, en de een kan het zwaar vinden, maar als kleine kinderen moeten beseffen dat hun loyaliteit en hun trouw aan God altijd gaat boven de vriendschappen die ze hebben. Het maakt me niet uit dat je het enige kind bent op het schoolplein. Jouw trouw is aan God. Zo vroeg moeten we beginnen. Want anders krijg je dat die kinderen opgroeien zoals wij. En dat we bang zijn om de waarheid te vertellen, omdat we bang zijn om verworpen te worden. Broeders en zusters, nogmaals, conservatisme is geen evangelie. En hoewel de wereld christenen het label van conservatief geeft, is conservatief niet gelijk aan de schrift. Het heeft overeenkomsten, maar het is niet hetzelfde. We moeten fundamenteel Bijbels leren denken, Bijbels leren spreken en Bijbels leren handelen. En het is niet om te ageren, maar even gewoon nog een keer, hè, om even ons bewust te zijn van waar we leven. We leven in een land waar het een pedofiele partij bijna gelukt was om mee te doen aan de verkiezingen. Dat is het land waarin wij leven. Want vrijheid van meningsuiting. Autonoom. Autonomie. Ieder heeft dezelfde rechten. Dat is het land waarin we leven. Dus je moet bijbels kijken naar die dingen. Wat zegt het over een land? Wat zegt het over een regering? Die het toestaat dat pedofielen een politieke partij kunnen oprichten. Besef je dat? Petrus schreef vaker in zijn brief: wees nuchter en wees waakzaam. Wees nuchter en wees waakzaam. Laten we dus stoppen met ons primair bijvoorbeeld te identificeren als westeling of als Nederlander. En ons weer te herinneren wie we werkelijk zijn. Bijwoners en vreemdelingen. Dat is wat we zijn. Bijwoners en vreemdelingen. Burgers van een hemels koninkrijk. Dienaren. Vlammen het Griekse woord. Slaven. Van Christus Jezus, de koning der koningen. Laten we onze hoop niet vestigen op politieke oplossingen. En begrijp me niet verkeerd, ik heb hier niet lopen verkondigen dat een christen niets met de politiek te maken kan hebben. En de schrift leert ons ook dat als wij een stil en vredig leven willen leiden, wat moeten we doen? Bidden voor onze regering. Bidden voor onze overheid. Bidden voor allen die hoog geplaatst zijn. Dus maar laten we niet hopen op politieke oplossingen. Ik heb christenen nooit zo verdeeld gezien tijdens, en in Nederland hè, tijdens de verkiezingen tussen Trump en zijn tegenstander. Alsof die oranje man onze hoop was. Hij was onze hoop niet. En is het nooit geweest. En laten we ook niet nostalgisch verlangen naar een christelijk verleden, maar onze hoop vast en zeker verankeren in de beloofde komst van onze Here. Laten we de wapens van de cultuuroorlog neerleggen en de wapenrusting van God aandoen. En onze energie steken in het trouw verkondigen van het evangelie. Het liefhebben van elkaar als broeders en zusters. En het liefhebben van ons naaste. Laten we leven als een heilige minderheid die de waarheid verkondigt. Te midden van een duistere wereld. Niet in angstige afzondering. Maar als zout en licht in het volle besef dat onze trouw aan Christus onvermijdelijk zal leiden tot verdrukking en vervolging. Dus mijn broeders en mijn zusters, verwonder u niet als de wereld u haat. Amen. Laten we bidden. Vader, Heere God Almachtig. Heren, u weet, Heere God, dat wij ons hebben laten afleiden, dat wij ons hebben laten verleiden, dat we de geest van deze tijd zijn gaan geloven, dat we de diepte van uw woord hebben veracht en niet serieus hebben genomen. Heere God, vergeef het ons. Vergeef het ons, Heere. En schenk ons vrijmoedigheid. Schenk ons, Heere God, de woorden die u al hebt overgeleverd, om die te verkondigen. Omdat we zien, Heer, dat de tijd nabij is. We zien het, Heer. En we weten het. En Johannes die schreef ook. Broeders, het is het laatste uur. Heere God, we kunnen discussiëren over wanneer dat uur is en hoe dat uur vervuld wordt en al dat soort dingen, Heere. Maar wat we zeker weten is dat het laatste uur is. En laat een ieder dan van ons die de hoop heeft dat wij Christus zullen zien zoals hij is. Dat wij hem gelijk zullen zijn. Dat wanneer hij geopenbaard zal worden, dat een ieder die die hoop heeft zichzelf reinigen zoals hij rein is. Ik bid, Vader, voor alle ouders. Laat ze trouw zijn in de taak die u hen hebt toebedeeld. Ik bid voor alle broeders die getrouwd zijn. Laat ze trouw zijn, Heer, in de taak die u hen hebt toebedeeld. Om geestelijk een hoofd van hun gezin te zijn. Om verkondigers van uw woord te zijn in hun huis. En hun gezinnen te richten op u, Heer. Laat de vrouwen een hart hebben waarin zij zich onderschikken aan het leiderschap van hun man. Waarin zij ook trouw de woorden volgen die u hebt overgeleverd in uw woord. Waarin ook zij de verordeningen die u hebt overgeleverd verkondigen in hun huis aan hun kinderen. Laat allen die niet getrouwd zijn, Heer, laat zij zich wijden aan het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Laten zij die met vrijmoedigheid verkondigen. En als zij het verlangen hebben, Heer, om te trouwen, laat zij met wijsheid die u geeft, als wij erom vragen, een partner kiezen en zich niet vermengen met de wereld. En laat mijn broeders en mijn zusters die getrouwd zijn en die in een huwelijk zijn, waarin hun partner niet gelooft, Heer, zoals we eerder hebben gebeden. Laat hun licht en zout zijn in hun huis. En laat hun trouw zijn aan u in hun huis. Met alle ongemakken. Met alle druk die daarbij komt kijken. Heren, mijn gebed is niet dat we strijdlustig worden. Maar dat we als mensen die een zachtmoedig hart hebben, zoals onze Heere ook zachtmoedig is, de wereld ingaan en het heil in Christus Jezus verkondigen. Heren, we zien uit naar uw komst. Maranatha, kom Heere, kom. In Jezus' naam. Amen.